Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Coinmerse.io. Dat is een broker waar jij je bitcoin kan kopen of kan verkopen. Ja, Robin, we beginnen vandaag. Was er een rapport van de DNB. En dat heet Cryptoactiva Evolutie en Beleidsrespons. Eigenlijk een vrij uitgebreide studie naar cryptoactiva in het algemeen, waaronder dus ook bitcoin. En ja, daar staat eigenlijk een aantal, staan toch wel een hoop open deuren in, kan ik zeggen.
Zoals?
Nou ja, dat zij vinden dat crypto's zijn risicovol, crypto's zijn ongedekt en ja, eigenlijk ongeschikt als geld. Dus dat is een van de conclusies die zij trekken.
Oké. Ben ik benieuwd welke eigenschappen zijn geld dan wel. Wat ze vinden dat geld wel moet hebben, welke eigenschappen.
Ja, nou, ze maken een heel duidelijk onderscheid tussen gedekte en ongedekte crypto's. En ja, gedekte crypto's, daar als voorbeeld noemen ze bijvoorbeeld stablecoins. Zoals Tether en USDC. Dat is gedekt inderdaad door, je kunt zeggen dollars, maar ook Amerikaanse staatsobligaties of andere waardepapieren. En ja. Ze vinden bijvoorbeeld bitcoin ongedekt en ongeschikt als geld.
Ja, wat dat betreft, kijk, van stablecoins denk ik dat het ook in het straatje zit van 2024 of whenever die digitale euro er komt. Mm-hmm. Ik kan me zo voorstellen dat er ook een soort van tussenfase komt waar misschien banken wel stablecoins uit gaan geven of zoiets. Ja. Weet je wel, dat het daar een beetje, want ik kan me niet voorstellen dat ze een groen vinkje zetten achter Tether bijvoorbeeld. Maar misschien heb ik het mis.
Ja. Nou, kijk, in die zin staat er, en dat bedoel ik een beetje met open deuren. Kijk, er staat, het is natuurlijk een oproep voor strengere regulering. Nou, dat is op zich een open deur natuurlijk, want dat past natuurlijk heel erg in ook het Europese verhaal natuurlijk van die MiCA of MiCAR-verordening die per 2024 moet gelden.
Ja, want dat is even voor de, mocht je het niet weten, dat is dan op Europees niveau set aan regels en richtlijnen die voor alle 27 lidstaten ongeveer hetzelfde gaan worden. Ja. En dan mag je lokaal wel nog het een en ander zelf bepalen, geloof ik. Dan heb je ook gewoon lokale toezichthouders waar mensen dan weer aan moeten rapporteren, als ik het goed heb begrepen. Mm-hmm. Maar die overkoepelende regels worden dan wel op Europees niveau uitgerold, is in ieder geval de bedoeling. Want de stemming daarvoor is trouwens uitgesteld naar 2023 in de Europese Commissie.
Ja.
Ja, dus de status daar.
Ja, want op dit moment, wij kunnen het anders ervaren, maar op dit moment zijn natuurlijk deze assetklasse is nog ongereguleerd. Hè, dus het is nog niet gereguleerd. Hè, er bestaan natuurlijk wel regels voor de poortwachters. Hè, dat doen ze op dit moment via de witwasregelgeving. Die geldt sinds 2020 dan voor cryptobedrijven. Maar deze nieuwe regulering gaat over de assets zelf. De assets zoals we die kennen, Bitcoin, Ethereum, maar ook een aantal, natuurlijk tientallen, honderden andere assets, die dan gereguleerd gaan worden. Dus stel, jij bent de baas bij Tether, ja, dan moet je zeg maar ook een licentie, of je moet dan ook zeg maar gaan voldoen aan Europese voorschriften of eisen, zeg maar, die worden gesteld aan een uitgever van een stablecoin.
En dat staat, ik wens je veel succes.
Ja, en dat staat dus ook allemaal in die verordening. Nou goed, er moet inderdaad nog over gestemd worden. Dat komt dus, het hele plan is dat dat 2024 van kracht wordt, zeg maar, die regels. En daar horen ook weer uiteraard anti-witwasregels bij, die ook weer worden aangepast aan de tijd. Dus ook weer wat strengere voorschriften voor cryptobedrijven zoals beurzen en brokers, zoals die ook in Nederland zijn. Er zijn nu 34 bedrijven in Nederland die onder toezicht staan van de Nederlandse bank. En nou ja, goed, die gaan dus ook te maken krijgen met nieuwe regels, is de verwachting.
Ja, wat was een beetje wat je voelde bij dit bericht van Nederlandse Bank? Het was weinig nieuws, toch?
Weinig nieuws, nee.
Het is niet zo dat er nu ineens allerlei dingen veranderen. Maar het is niet dat de trend of het standpunt veranderd is van moeten meer regeltjes bij. Dat blijft hetzelfde.
Er moeten sowieso meer regeltjes bij, Robin.
Dus ja, dat, altijd hè?
Ja, er moeten meer regeltjes bij. Nou ja, kijk, en dat ze het stablecoins zien en dat als gedekte valuta of gedekte crypto's, ja, dat heeft natuurlijk ermee te maken dat ze het, ja, ze zijn in die zin van het oude systeem, dus daar, hoe noem je dat, daar hechten ze meer waarde aan dan zeg maar de andere waarden zoals wij die aan Bitcoin hechten, hè? Namelijk decentraal, zeg maar open source technologie, zonder derde partijen. Ja, dat wordt allemaal niet genoemd. Hè? Dus al die waarden die wij hechten aan Bitcoin, ja, die komen niet terug in die studie, die komen niet terug in het persbericht.
Nee, is ook wel logisch natuurlijk, want ik denk ook dat de Nederlandse bank, zeker met gewoon dat je nog met Europa te maken hebt, dat je daar niet hoeft van te verwachten dat er een revolutionaire Bitcoin-strategie uitkomt rollen. Daar zijn ze helemaal niet mee, dat is niet wat je wil als centrale bank.
Nee.
Er komt niet een soort van backup plan voor plan B, voor als het allemaal misgaat van als Bitcoin wint is het wel handig dat we er iets mee hebben gedaan. Dat wordt in ieder geval niet, dat verwacht ik nergens hier in de buurt.
Nee, wat je dus wel merkt en wat een beetje laat ze doorschemeren een beetje in die laatste alinea van het persbericht, is dat ze, nou, ze erkennen wel, hè, dat is natuurlijk ook weer niet nieuw, dat ze blockchain technologie, dat vinden ze op zichzelf, vinden ze dat vernieuwend. Ze erkennen ook dat stablecoins, hè, dat voor goedkopere geldovermakingen, voor goedkopere transfers zorgt. Mm-hmm. En eigenlijk impliciet zeggen ze ook van, hè, commerciële banken of geldverwerkers zoals Western Union of MoneyGram en zo. Ja, dat zien ze natuurlijk wel graag gebeuren. Dat in ieder geval die commerciële takken, dat die wel uitgedaagd gaan worden.
Nou, dat ga je wel krijgen natuurlijk.
Je krijgt dus een spanningsveld tussen inderdaad centrale banken met digitale euro en digitale dollar en commerciële banken.
Ja, dat is wel een mooi bruggetje naar de blogpost van Arthur Hayes.
Oh ja.
Die had het daar ook over. Want dat is inderdaad precies wat er speelt. Je hebt nu natuurlijk een model waarin je hebt de centrale banken en de commerciële banken hebben ook een bepaalde rol.
Mm-hmm.
En bij Central Bank Digital Currencies, daar kunnen die commerciële banken er worden uitgesneden als je vanaf de centrale bank direct bij de consument, klant of hoe je het ook wil noemen terechtkomt.
Precies, dan krijg jij een rekening bij de DNB, hè, en niet meer bij de ING of bij de ABN of Rabobank.
Ja, nou is het wel zo dat veel van die voorstellen, ik heb ze niet allemaal gelezen hoor, maar het is ook wel, je kunt ook verschillende modellen met zo'n central bank digital currency bedenken waar ook commerciële banken nog een rol spelen.
Mm-hmm.
En dat is dan een beetje die strijd van welke van de twee modellen wordt het daar.
Ja, maar je ziet dus inderdaad dat eigenlijk je de overheid, hè, zoals dan, want ook vanuit de commerciële bank is de Nederlandse bank of de Europese Centrale Bank, ja, dat zien ze natuurlijk als de overheid. Mm-hmm. Ja, die gaat gewoon een grotere broek aantrekken.
Ja, nou, ik denk ook wel, zeg maar, als je een beetje hard op naar al die lidstaten van Europa, ik denk dat die zelf ook wel graag willen dat er nog iets van dat hele zooitje ook in het land zelf geregeld wordt. Via bijvoorbeeld een x-aantal nationale banken.
Mm-hmm.
Want anders geef je alles helemaal over aan Europa. En ik weet niet of alle Europese landen dat nou echt willen. Tegelijkertijd is dat wel ook weer een trend wat gaande is.
Ja, al die landen hebben natuurlijk ook weer een eigen centrale bank.
Ja.
Ja, dus het is inderdaad de vraag van, Ik kan me tegelijkertijd ook weer niet voorstellen dat ze alles door de ECB willen laten regelen. Want dan krijg je ook weer zo'n enorme waterhoofd. En dat is het al natuurlijk. Maar als je dan ook nog alles wat de centrale banken in de lidstaten doen. Ja, ik weet niet. Dan wordt het natuurlijk wel een heel hachelijk project.
Nou, dat is ook een beetje wat er natuurlijk wel met die centrale bankmunt aan de hand is. Van die plannen die ze hebben tot Maxima aan toe, die er heel groot fan van is blijkbaar.
Maxima?
Ja.
Dat verbaast me niks.
Nee, maar ga het maar eens uitwerken. En kom maar eens met die technologie die dan gaat winnen van de al bestaande andere alternatieven van digitale munten, Bitcoin, dan wel whatever. Ga het maar eens doen.
Ja, kijk wat is het.
En dat gaat natuurlijk met by force gebeuren. Het is niet dat zo meteen vrijwillig gebeurt. Maar
Nou, in principe kan de overheid jou verplichten om een bepaalde bankrekening te gaan gebruiken.
Als jij vanaf 2030 alleen maar met je centrale bankmunt je huur, hypotheek of boodschappen mag betalen, dan zit er weinig anders op, tenzij je...
Ja, je belastingen. Het begint natuurlijk al met je belastingen.
Kijk, dat is een beetje ver vooruit, want laat het eerst maar eens gebeuren allemaal. Maar dat is wel een beetje het spelletje wat gespeeld kan worden.
Ja, kijk, het begint natuurlijk bij federale belastingen, zoals gewoon de Belastingdienst in Apeldoorn. Maar ja, je hebt natuurlijk ook gewoon de belastingen aan jouw gemeente. Je hebt de belastingen aan je waterschap.
Ja, maar dat is heel handig. Dat kan straks allemaal automatisch gedaan worden, joh.
Ja.
Nee, hoef je zelf niet eens meer, hoef je maar één vinkje aan te zetten en het wordt allemaal automatisch gedaan voor je. Perfect.
Nou, of het wordt al direct inderdaad allemaal van je bruto loon afgehaald.
En als het dan een keertje fout gaat, dan mag je goed je best doen om het ooit terug te krijgen.
Ja, dan moet je met je elektrische auto naar Brussel of naar Frankfurt.
Ja, gelukkig hebben we nog een beetje hopium in de vorm van Bitcoin, maar het klinkt niet als een leuke toekomst, moet ik eerlijk zeggen.
Nee, nou ja, inderdaad. Nou, Hayes heeft het over twee modellen. Hij heeft het direct model, het directe model zonder tussenpersonen direct vanaf de centrale bank naar de klant en consument. Of het wholesale model, dat wordt vaak gebruikt in de plannen. Dan blijven lokale banken een rol spelen. Ja, vergis je ook niet, Robin, hoeveel mensen er werken bij een bank. Ik bedoel, het is ook... Goed, ik zit dan in Amsterdam. Dus toch een beetje het financiële centrum van Nederland, als ik zo vrij mag zijn. En ik ken heel veel mensen die in de financiële sector werken.
Mm-hmm.
Moeders en vaders en... Dus het heeft wel, denk ja, als al die banken in één keer wegvallen, dat ik weet niet of de Europese Centrale Bank dat wil, dat onze Europese leiders dat willen.
Nou, dus dan ga je meer toe naar een ander soort model. Maar ja, daar zitten ook weer veel haken en ogen aan. Want het is, ja, kijk, en er zullen ongetwijfeld een hele hoop mensen aan werken, hoor, van het implementeren van zo'n nieuw geldsysteem weer. Maar het is niet iets wat zomaar even gedaan wordt en dat het dan allemaal perfect werkt natuurlijk. Nee. Welke insteek je ook hebt, van totale controle tot aan heel veel privacy. Want er zit natuurlijk ook weer wat in met die grens vanaf 100 euro, waar Nederland dan graag alles van wil weten als je daarboven een transactie doet, boven die grens.
Ja, dat is een voorstel, hè? Ja.
Ja, het gaat er meer om van, dat kan makkelijker met zo'n centrale bankmunt natuurlijk.
Ja.
Dus dan beloven ze privacy, dus aanhalingstekens tot aan 100 euro, dus je biertje in de kroeg, bij wijze van spreken, die wordt dan nog net niet afgeluisterd, of hoe je het ook wil noemen, gevolgd. En alles daarboven wel.
Ah, het hangt er vanaf. Kijk, als jij met 3-4 vrienden aan het bieren bent.
Ja, moet je per stuk afrekenen. En dan zegt hij boven de 100 euro per dag van ja, we moeten je toch gaan volgen.
En aan het einde van de rit ga je afrekenen inderdaad. En één iemand die rekent af en de andere doe je gewoon via een tikkie. Ja, dan staat er toch één transactie boven de 100 euro misschien wel.
Ja, nou ja, goed, het is meer dat gaat gewoon gebeuren op bepaalde manieren in ieder geval.
Dus dan krijgt die ene die afrekent, die krijgt dan ook nog extra monitoring.
Ja, tegelijkertijd was dat de autoriteit persoonsgegevens die ook een beetje tegen inging?
Ja. Ja, ook in Europa. Ja. In Europa heb je ook een privacy waakhond.
Ja, ik volg dat niet zo of die een beetje het best doen, maar...
Nou, ze doen wel hun best, alleen de vraag is altijd een beetje, wat is nou hun invloed? Wat is nou hun macht? En daar heb ik altijd wel mijn vraagtekens bij.
Ja, wat helpt het?
Ja,
of zo.
Of voor de bühne ga je toch schoppen, maar uiteindelijk heeft het te weinig invloed. Als je dan ziet wat er dan... Maar goed, daar weet ik nou ook weer het fijne niet van. Maar dat is in ieder geval in Nederland van autoriteit, persoonsgegevens. Er wordt dan wel naar geluisterd of zo, maar ja, ook weer niet.
Ja, lijkt me ook een hele moeilijke taak als je daar echt bezig bent met privacy, om dat overal tegenop te boksen.
Ja, maar goed, het wordt alleen maar, denk ik... Dat is ook wat hij voor waarschuwt, hè, Hayes, dat eigenlijk het kopen van Bitcoin waarschijnlijk ook moeilijker wordt. In die zin, er komt steeds meer controle op je kapitaal eigenlijk. En dus ook steeds meer controle op je Bitcoin daarmee.
Ja, je zag dat bijvoorbeeld bij nu in Groot-Brittannië weer, dat Santander die had limieten gezet op hoeveel geld je mocht sturen naar beurzen. Binance is bijvoorbeeld helemaal geblokkeerd. Maar in principe naar brokers en cryptobeurzen mag je dan 1000 pond per dag tot maximaal 3000 pond per maand. Om aan te geven, dat zeggen ze dus gewoon tegen jou, 5000 pond per maand? Nee, mag niet. Heb je het liggen? Ja, maakt niet uit. Dus je stuurt maar ergens anders heen.
Ja, en wat ook nog wel een gevaar is, ik weet niet of je het met me eens bent, maar kijk, je hebt natuurlijk te maken met 21 miljoen stuks maximaal. Dat is in principe in de code ingebakken.
Bitcoin bedoel je?
Ja. Ja. En kijk, wat je natuurlijk, als het steeds moeilijker wordt om Bitcoin te kopen, of in ieder geval Bitcoin wordt steeds meer gecontroleerd, dan krijg je natuurlijk ook, ik noem maar wat BlackRock zegt van, ja, wij gaan die resterende 2 miljoen gaan wij opkopen. En dan kun je zeggen, en inderdaad, nou ja, stel dat het lukt, hè, of ze doen dat met een consortium, want we hebben bijvoorbeeld vermogensbeheerder van 500 miljard lanceert Bitcoin Custody. Dat is Apollo Global Management, was ook in het nieuws. Die gaat zeg maar die Bitcoin bewaren voor haar institutionele klanten. Nou, de institutionele klanten, ja, die willen natuurlijk ook allemaal.
Maar jij zegt 2 miljoen hebben. Bitcoin opkopen. Wat denk je dat dat kost?
Ja, veel. Dan moeten we even een rekensommetje gaan maken.
Ik denk 10, 20 keer de market cap van nu.
Ja.
Dat is bijna al het liquide Bitcoin wat er is, bij wijze van spreken.
Ja, nou ja, kijk, dat zal ook niet in één klap zo zijn. Kijk, ik wil alleen maar zeggen, wij hebben geen invloed erop waar de supply van Bitcoin heen gaat. Dat wil ik alleen maar zeggen.
Ja, klopt.
Dus je kunt als pleb kun je natuurlijk wel gewoon je sats elke week een beetje inkopen. Of elke maand, of sommigen doen het zelfs elke dag. En daarmee kun je een beetje invloed uitoefenen. Maar uiteindelijk weet je niet waar die hele supply heen gaat.
Mm-hmm. Dat is toch ook prima?
Daar hebben we ook voor de rest niks over te zeggen. Dus ik wil alleen maar zeggen, de controle die je hebt is eigenlijk alleen op de satoshis die je zelf hebt. Inderdaad, als je het helemaal plat slaat.
Ik vind het wel een mooi principe juist.
Ja, ik kraak het ook niet af. Het is gewoon even constatering.
Ja.
Als je het hebt over controle en invloed die je hebt met je satoshis.
Kijk, ik heb liever dat in plaats van een paar miljard dollar aan Bitcoin richting BlackRock gaat, heb ik liever dat er 2 miljard mensen allemaal een beetje een paar sats hebben.
Ja, maar zo zit het niet in elkaar.
Nou, dat wil ik dus zeggen. Van daar ga ik niet over. Dus daar kun je niks aan doen.
Nee.
Dus dat, kijk, het gekke is als dat zou gebeuren, als een van zijn grote fondsen ineens zegt van, hey, wij gaan Bitcoin kopen en dat wordt zeg maar flink verzameld, dan kan dat best wel een positief effect hebben op de Bitcoin-koers.
Mm-hmm.
Maar voor de ontwikkeling van Bitcoin heb ik het liever andersom, dat het eerst onderaan begint. En dat is natuurlijk al gebeurd, hè? Dat heel veel mensen die vroeg zijn geweest, die waren ook voordat er überhaupt maar een fonds mee bezig was.
Ja. Ja, ja, maar eigenlijk voor de mensen die nog niet zijn ingestapt, zou je willen dat misschien die bear market nog een jaartje of 5 duurt. Of niet?
Ja, Robert. Ja. Ook daar heb ik niks over te zeggen. Ik vind het wel prima hoor. Ik vermaak me ook nu wel.
Ja, gewoon nog 5 jaar bear market.
Ja,
gewoon even aan vastplak.
Denk er maar eens aan of je dat vol kunt houden.
Ja, dit is mijn tweede bear market. Dus op zich een derde kan er ook wel weer bij. Dus dat je gewoon zo'n kleine opleving hebt en daarna weer 4 jaar bear market.
Het is niet allemaal mooi nieuws natuurlijk met Bitcoin. We kunnen nog even het Europese rondje afmaken bij de influencer regels.
Oh, ja. Ja.
Heb jij ook een stukje over geschreven? Ook in 2024 komt dat er blijkbaar weer aan.
Nou ja, dat is eigenlijk meer een interpretatie van onder andere Patrick Hansen. Dat is dus een expert. Dat is eigenlijk een jongen, volgens mij een Duitser of een Zweed. Maar die inderdaad eigenlijk, hè, die hele MiCA, dat raamwerk die in 2024 aankomt. Hij zegt, ja, crypto influencers be aware of beware commenting on crypto assets in social media without disclosure and profiting from the effects of that will be considered market manipulation in the EU once MiCA is enforced. Dus eigenlijk, ja, zegt hij van, pas op. Eigenlijk wat de AFM ook al een paar keer geroepen heeft. Wat Frank Weerwind, onze minister van Rechtsbescherming, ook al een keer geroepen heeft. Hè. Er is al een verbod op reclame, op gokreclames. Nou, het eigenlijk zegt die Patrick Hansen, nou, er komen in ieder geval verplichtingen voor influencers op gebied van crypto assets. Ja, dus dan denk je aan grote accounts op Twitter die bijvoorbeeld het over een bepaalde token hebben, dat die die en die prijs gaan behalen of daar uitspraken over doen. En ja, waar moet je dan aan denken? Ik denk dan bijvoorbeeld aan bijvoorbeeld de bepaalde, zoals financiële adviseurs hebben natuurlijk ook bepaalde keurmerken waar ze zich aan moeten houden.
Ja, ik heb geen idee wat ze precies van plan zijn. Tegelijkertijd is dit ook zoiets.
Stel, je bent makelaar of je bent notaris, dan, dan, ja, dan zit je in een bepaald register. Hè? Dus dan, dan heb je bepaalde richtlijnen die moeten voldoen aan. Dus stel, je maakt een overeenkomst voor een nieuwe transactie, een nieuwe kooptransactie. Dan moet je dat ook volgens bepaalde voorwaarden moet je dat. Ja, moet je dat. Dat zijn bepaalde standaarden waar je aan moet voldoen, zeg maar. En ik kan me zo voorstellen dat, ik noem wel wat, iemand verkoopt signals aan consumenten. Dan moeten die signals aan, zeg maar, eigenlijk de abonnementen die een influencer verkoopt, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Ja, nou, wat je dan volgens mij gaat zien, in plaats van dat ze het nu via een BV of eenmanszaak regelen, gaan ze het nu zwart doen. Veel succes.
Zou kunnen, maar dat is natuurlijk niet zonder risico als je dingen zwart
doet. Nee, zeker niet. Het is meer wat, ja, goed, wat los je ermee op? Tegelijkertijd, ik snap wel dat als er...
Nou, er gaan miljoenen euro's om, hè, dus...
Als je markets in crypto assets een plan uitstippelt, dat daar ook regels bij horen voor reclame, ook vanaf social media accounts enzovoorts. Dus ik snap dat dit eraan zit te komen. Het is alleen de vraag hoe het dan geïmplementeerd wordt en of het niet te heftig is of te losjes, dat het eigenlijk niks oplost, maar wel dat er regeltjes zijn.
Ja, in Nederland heb je de Nederlandse reclamecodecommissie, die daar eigenlijk samen met de autoriteit financiële markten naar kijkt. Dus
ja,
ja, het is sowieso disclaimers zijn nodig, dat soort dingen.
Ja, ik ben benieuwd, want kijk, het is ja, als iemand gewoon, ja, misschien ligt het ook een beetje aan, maar waar leggen ze dan de grens? Als je 200 volgers hebt, mag je dan wel roepen Dogecoin to the moon, maar als je 200.000 hebt, niet.
Ja, dat is natuurlijk wel een substantieel verschil.
Ja, oké, maar waar ligt dan die grens? 1000 volgers, 5000, weet ik veel. Zeg maar, waarom zou je dat niet mogen tweeten? Ik wil alleen maar zeggen van, het is niet zo eenvoudig als we maken die regels en dan is het allemaal heel duidelijk. Het zal ook vooral interpretatie zijn van de instanties die daarbij betrokken zijn, maar dat hou je misschien toch wel.
Ja, je hebt altijd winnaars en verliezers. Ik bedoel, sommigen krijgen nu een energievergoeding, terwijl ze er helemaal niet echt recht op hebben.
Ja, dat kan dan weer mooi naar de favoriete Bitcoin broker of beurs, zoals coinmeurs.io.
Nee, ja, bijvoorbeeld. Maar, ja. Nee, maar je hebt altijd, ja, ze moeten inderdaad ergens gered zijn. Ja, geen idee. Ik denk ook wel dat het wel, ik denk voordat ze deze eisen kunnen stellen, moeten ze dus inderdaad eerst gaan vaststellen wat die assets zijn. Hè? Dus ze moeten eerst die assets op zichzelf gaan reguleren, zoals dat dan heet. En
ja, en als je het bijvoorbeeld op Bitcoin betrekt, stel dat ze daar anders mee omgaan dan een willekeurige token. Dus Bitcoin is een commodity of zo.
Ja, maar dat zie je dus niet. Hè? Dus ook in zijn persbericht van de DNB, ze gooit gewoon op. Dat viel me juist heel erg tegen.
Daar ben ik juist bang voor, dat je zeg maar...
Het zijn gewoon crypto's.
Ja, van wow, IP-adressen vind ik echt vet. Dat mag je wel tweeten. Waarom zou je dan niet mogen tweeten, wow, ik vind Bitcoin echt vet. Ik denk echt dat het omhoog gaat.
Ja.
Zeg maar, dus, ja, ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. Ik denk dat de online influencers zichzelf alweer aanpassen aan de richtlijnen. Dat zie je eigenlijk op elk platform wel. Hè? Want soms bij YouTube heb je over de jaren heen ook wel gehad dat het steeds strenger werd enzovoorts. Nou, een aantal mensen inderdaad zijn er echt slachtoffer van en hebben geen inkomsten meer, geen advertenties. Maar anderen komen dan weer op die ook lekker staan te schreeuwen.
Ja. Nou ja, dus ja. Het is in die zin een logisch gevolg.
Anders kunnen we altijd nog online buiten de Europese landsgrenzen mensen volgen die dat dan roepen.
En dat is natuurlijk ook nog een verschil, hè, tussen prijs je een gereguleerde partij aan of prijs je een token aan? Ja, daar zit ook alweer een verschil tussen.
Ja, ik kan me ook wel voorstellen hoor, dat er vanuit bepaalde groepen van handhaving bijvoorbeeld en zo, die graag ook wel wat hebben om wat mee te doen. Want als die richtlijnen er zijn en je pakt zo'n ja, echt zo'n scamgroep op waar 200 mensen gewoon helemaal leeggeroofd zijn van hun, van hun beleggingsgeld. Ja, dan is het misschien wel handig als de, richtlijnen zijn. Dat zou kunnen. Maar ik weet dat niet, hoe dat precies werkt.
Ja, er zijn sowieso meer regels en richtlijnen te verwachten, Robin. Dus
yep.
Bereid je op
al
voor.
In de trend. Ja,
ja.
Laten we een volgende doen.
Ja, doe eens.
Ik had wel een leuk, even wat luchtigs uit de geschiedenis.
Oh ja.
Was in 2010 op het Bitcoin Talk Forum. Daar bood iemand genaamd Smoke Too Much 10.000 bitcoin aan voor de mooie prijs van $50.
Wauw.
No takers. Er was één iemand die zei, ja, ik heb nog $20 voor je. Ja, dat was in de tijd natuurlijk dat er nog niet dat je niet met de ideal en even foto maken van je gezicht en je kon overal bitcoin kopen. Kan overal bitcoin kopen. Toen moest dat echt nog veel meer peer-to-peer.
Ja.
Wat ook wel wat leuks heeft natuurlijk. Maar toen was er dus nog niet een grote markt waar iedereen kon bieden op jouw bitcoin.
Wauw, ja. Ja, dat zijn echt de legend. Je vraagt het af van, hey, wat is er met Smoke Too Much gebeurd? En ook ja, met precies. De DW dollar.
Ja, met een beetje pech heeft hij die 10.000 bitcoin gewoon ergens uitgegeven voor de Smoke Too Much. Dat kan
ja,
natuurlijk.
Ja, als hij een koffieshopje had of een dealertje had die dat wilde.
Ja. Ja, dat zijn altijd wel. Ja, Bitcoin Talk Forum is sowieso wel leuk om een keer doorheen te scrollen. Daar postte Satoshi natuurlijk ook.
Ja.
Dus ja, het is wel grappig. Af en toe van die oude geschiedenis.
Ja,
dingen,
en dat staat ook nog allemaal online, toch? Ja.
Ja, ja, ja. Ja, er zal ongetwijfeld wel eens wat gemodereerd zijn en weggehaald. Maar dan zal het via een mirror vast wel weer te vinden zijn. Maar ja, heel veel quotes van Satoshi en zo zijn er ook allemaal te vinden. Dus dat is wel leuk.
Ja, het was inderdaad vorige week 14 jaar geleden dat de whitepaper uitkwam. Het was ook 12 jaar geleden dat ook het iconische Bitcoin logo het levenslicht zag. Dus het was een historische week wat dat betreft. En ja, over historisch gesproken moeten we eventjes een stapje zetten naar, ja, waar gaan we over beginnen? We hebben Binance nog staan. Ik weet niet, misschien
ja, dat is goed.
Historische aanval op FTX.
ja, inderdaad.
Waar gaat het over? Ja, ik bedoel, Binance had nog heel veel FTX tokens, FTT, op de balans staan. En die gaan ze nu verkopen, begrijp ik.
Ja, het is even, nou, Binance is dus de grootste beurs van de wereld. Maar ze hebben natuurlijk wel concurrentie, of cryptobeurs van de wereld, maar ze hebben wel concurrentie. FTX is daar de eentje van. Binance was eerst ook investeerder in FTX. Zij zijn vorig jaar uitgestapt.
Mm-hmm, Binance,
en nu hadden zij in die deal, om die aandelen te verkopen, hadden zij een of andere stablecoin in dollar gekregen. Maar ook die FTX tokens, die hebben ze dus nog op de balans staan. En ja, in de tweets vanuit Binance van Changpeng Zhao, proef je een beetje dat hij een beetje nijdig is of dat het gewoon een soort van speldenprikjes zijn.
Mm-hmm.
En wat ze dus zeggen is, ja, we gaan deze tokens liquideren, want iets met de boekhouding en we willen niet meer bij FTX, geen blootstelling meer in FTX. Dus wat betekent dat, is dat FTX heeft aan de andere kant de situatie dat ze met die token blijkbaar ook leningen open hebben staan en FTX als, of FTT token als onderpand hebben. En dat zet er dus wel druk op, dat als een van de grootste holders die troep verkoopt die niemand wil hebben, kan je in de problemen komen.
Ja.
Nou werd er vanuit dat kamp wel gezegd dat die cijfers die circuleerden, dat dat niet klopte en dat ze gewoon gezond zijn. Dat roepen ze natuurlijk altijd. Maar er is nu een situatie ontstaan dat Binance eigenlijk met de token van een concurrent liquiditeit aan het opzuigen is van hun.
Ja.
Dus dat is wel apart en het wordt dan gewoon open en bloot nu getweet en gedaan naar elkaar toe. Want de andere kant had ook gereageerd. Sam Bankman Freud.
Ja.
A competitor is trying to go after us with false rumors. FTX is fine. Assets are fine.
Nou, het heeft ook inderdaad wat. Het heeft ook wat consequenties. We zagen bijvoorbeeld ook Alameda Research is sending stablecoins to FTX in size. Dus dan zal er iets van in totaal $257 miljoen aan USDC vanuit Circle hebben ze dus neergezet op FTX. Het is eigenlijk een soort beetje buying power, zeg maar, droge kruid wat zeg maar wordt gebruikt om die tokens ook op te kopen.
Ja, dat kan het verkeerd hebben, maar er zullen weinig andere partijen zijn die voor honderden miljoenen aan FTX tokens op dit moment willen kopen dan zij zelf of dat Almeida of whatever ertussen hangt.
Ja.
Dus je hebt de situatie, kijk, en als dat zeg maar het spelletje is van Binance, van ja, laat ze maar eens even zweten met hun liquiditeit, want als ze kopen dan die tokens op van Binance, nou, Binance krijgt er dan gewoon dollars voor, bij wijze van spreken. En FTX zit met hun eigen token die eigenlijk voor de rest op dit moment bijna niemand wil hebben. Illiquide markt.
Nou ja, we zeiden al een beetje in het vorige gesprek van je hebt eigenlijk, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als een ECB die gewoon nog, dat zijn de enige koper van Italiaanse staatsobligaties.
Ja, nou dus, precies. Kijk, en als ze het kunnen leiden, dan komt het, dan zullen ze het wel redden. Maar dit is wel weer zo'n voorbeeld van, ja, leuk die tokens en die dingen en zo. Maar als er een grotere marktspeler of een handige marktspeler jou onder druk zet, dan kan je er wel mee in de problemen komen. Dat hebben we dit jaar natuurlijk wel gezien.
Het is trouwens wel één verschil, Robin, want de ECB kan natuurlijk altijd, die kon oneindig die liquiditeit oprekken.
Ja, dan denk je dat bij FTX mogelijk is. Ja, ze zijn wel ook wel, staan wel hevig onder toezicht. Maar,
ze kunnen failliet gaan, de ECB in principe niet.
Nee, klopt.
Dat is wel een verschil.
Ja, nou het is sowieso allemaal een verschil, want het is gewoon twee CEO's die op Twitter een beetje zitten te ouwe hoeren. Zegt die, FTX, die roept op een gegeven moment aan het einde, zegt hij, I would love it, CZ, if we could work together for the ecosystem. Ja.
Ja. Nee, ja, ik weet niet, ik denk dat CZ daar niet gevoelig voor is. Het kan natuurlijk zo zijn dat, het is een beetje speculeren natuurlijk, maar... Kijk, het kan zijn dat kijk, Binance die moet op de duur ook gereguleerd raken. Dus het kan zijn dat, ik noem maar wat, hoe heet het, de ESMA heeft gezegd in Europa van oké, leuk, jij wil een hoofdkantoor in Parijs, prima. Maar wat doet die FTT-tokens op jouw balans? Wij eisen gewoon dat je dat gaat verkopen. Je weet niet wat de achterliggende gedachte is, hè, om gereguleerd te raken.
Van, nee, tegelijkertijd.
Je balance sheet moet je gewoon clean hebben voordat je bij ons een licentie krijgt voor heel Europa.
Ik denk dat er ook gewoon logisch, zeg maar in de zin van in de industrie is op dit moment echt niet veel vertrouwen in andere partijen. Je hebt dat met Celsius gehad en Three Arrow Capital en iedereen had lijntjes met elkaar. Daar heeft FTX trouwens ook een rol in gespeeld met allerlei bedrijfjes weer opkopen of een soort van redden met liquiditeit. En... misschien is het ook gewoon heel logisch voor Binance om te zeggen van... eigenlijk vind ik dat wel. Maar weet je wat, bij FTX, ik weet niet zeker... ik liquideer gewoon de rest wat we hebben. Alleen ja, als je het dan ook nog kan... want daar is CZ natuurlijk een meester in... om het dan ook nog zo te twisten... alsof hij de boel een beetje op scherp aan het zetten is... vind ik wel sterk gespeeld eigenlijk. Want ja, het lijkt wel gewoon een soort van spelletje van hem...
Ja, nou ja, het is in die zin wel een aanval natuurlijk, inderdaad.
Ja, en, maar ja, tegelijkertijd, het is, ja, blijkbaar is zo'n token uitgeven niet alleen maar, kan niet alleen maar voordelen brengen. Het heeft natuurlijk ook problemen met zich mee. Zeker als je het ook hebt gebruikt in financiële constructies. Want die aandelen hebben ze dus gekocht met of teruggekocht met deels die tokens. Ja. Weten wij veel wat ze er nog meer mee hebben gedaan?
Kijk, het is in ieder geval zo dat Binance heeft ook wel in die zin een beetje last van FTX. Hè? FTX is wel heel snel gegroeid.
Ja, en CZ tweette ook over, je moet niet tegen ons gaan lobbyen. Dus ja, we weten ook niet wat er speelt.
Nee.
Dat vond het wel grappig, gewoon een beetje de popcorn erbij en een beetje lezen. Ik zat ook voor het eerst in jaren actief die tokenprijs te kijken. Kijken of die onder bepaalde... dingen ging. Want hij bleef een beetje boven die 22 hangen. En het leek wel alsof ze daar alles wilden hebben.
Nou, hij legt het ook uit. Hè? Liquidating our FTT is just post-exit risk management learning from Luna. Dus ja, zo legt hij het uit.
Ja, 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 dat is wel... Hij is, heel zijn business model is Luna dingen. Maar ja, het is wel zo.
Ja, maar blijkbaar heeft dat wel een soort houdbaarheidsdatum. Dus blijkbaar ziet hij ook van ja, ik kan maar zo ver gaan met mijn risico nemen en op de duur moet ik het toch gaan verkopen.
Ja, en hij heeft geen aandelen meer in ze, dus wat kan hem het schelen?
Ja, en hij heeft best wel veel bitcoin ook. Dus
ja.
Hij heeft best wel een leuke oorlogskas. En hij heeft natuurlijk de meeste volume. Dus hij heeft, ja.
Grote speler.
Daarom, ja, ik, ja. Maar goed, aan de andere kant, was het niet Bill Clinton en David Blair die op het bankje zaten bij Sam Bankman-Fried?
Ja, dat klopt, ja.
Hij heeft...
Ja, ze zaten bij een of andere conferentie,
die
inderdaad,
op de Bahama's. Die heeft weer behoorlijk gelobbyd, echt, in die oude wereld.
Yep.
Dus, nou
ja, dus ja, we gaan het zien. We zien in ieder geval... het zal niet de laatste modder gooien zijn tussen dit soort gasten.
Ja, de vraag is ook, helpt het nou het ecosystem? Ja, ik weet het niet.
Ja, dat zal ze echt aan hun reet roesten. Ze willen gewoon winnen.
Ja.
Anders ben je geen CEO van een van de grootste cryptobeurzen. Dat zijn echt niet alleen maar, dat zijn echt geen hobbyisten meer.
Zo plat is het eigenlijk ook wel, hè? Ze willen gewoon winnen, inderdaad.
Ja.
Nou ja, we zagen nog eventjes over regulering. De Amerikaanse Belastingdienst kondigt honderden cryptozaken aan. Dan gaat het denk ik een beetje over de tokentijd. Hebben we het al
nee,
over?
Het gaat om transacties waar bijvoorbeeld bitcoin of andere crypto's worden verhandeld voor de dollar. En dat heeft dan weer te maken, dat noemen ze dan witwassen uiteraard. En dat mag dan weer niet. En steeds meer zaken vallen daarop uit, zeg maar. En okay. Het ontwijken van belastingen speelt ook mee. Want blijkbaar wordt het dan nog niet zo goed opgegeven. Al dan niet expres.
Okay.
Dus wat je ook ziet, ja, dat ga je overal natuurlijk zien. Er zijn al aparte divisies om dit soort dingen op te sporen. En met terugwerkende kracht komen er natuurlijk nieuwe brieven. In dit geval is het in Amerika. Dat ga je natuurlijk krijgen.
Ja.
We hebben wel eens een verhaal gehoord van iemand die eigenlijk moest bewijzen dat hij geen eigenaar was van een adres wat dan weer bij een beurs of broker hoorde.
Oh, juist de omgekeerde bewijsvoering.
Ja, want dat is bij de Belastingdienst wel het geval volgens mij, ja.
Ja.
Dat moet je zelf verdedigen dan, hoor.
Ja. Inderdaad, een beetje wat aan de hand was bij die rechtszaak van Hotlonout in Engeland. Dat hij zich...
Ja, inderdaad niet zegt, ja.
Ja.
Omgekeerde bewijslast.
Ja, dat is kut hoor, als je dat hebt.
Yep. We hadden nog een industrie-nieuwtje.
Oh ja, gooi het er eens in.
Vermogensbeheerder.
Oh, die ja. Ja.
Apollo Global Management gaat Bitcoin bewaren voor institutionele klanten.
Ja.
Blijkbaar is dat een hele grote. Dat stuk heb jij ook weer geschreven. Ik kende de naam niet, maar dat kan
nee,
ook aan
ik
mij ook
niet, maar ze hebben wel heel okay. veel dollars op de balans.
Mm-hmm.
En ja, eigenlijk gaan ze een beetje hetzelfde doen als die grote bank. Hoe heet het? BNY Mellon. Dat was de oudste staatsbank, systeembank van Amerika. Die gaat ook... Bitcoin bewaren. Ja, eigenlijk een beetje het model wat je ook ziet bij Bitcoin Suisse. En je hebt hier natuurlijk in Nederland heb je Amdax. Dat ze zeggen, hey, wij hebben alle veiligheidschecks hebben wij in orde. En ja. Als je Bitcoin hebt, stuur het naar ons. Want wij kunnen het goed beheren en veilig en zeker opslaan. Dus het is eigenlijk een soort vermogensbeheren.
Ja, wat ik me net bedenk eigenlijk van al deze, dit soort nieuwtjes heel de tijd, van of het nou een bank is, of een verzekeraar, of in dit geval Apollo Global Management, mm-hmm. zijn allemaal bezig met een, of het nou een groot aandeel is van hun bedrijfsvoering of een klein deel, met een soort van, oké, als Bitcoin wint, is het wel goed als we dit al hebben uitgerold, weet je wel?
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje in het beleid wat goed is om te zien, dat mensen het overwegen en dan gaan ze vanzelf kijken of het aanslaat, ja of nee. En ik kan me voorstellen dat je als jij, wat was het, 500 miljard aan vermogen beheert, dat er allicht een paar honderd miljoen richting bitcoin gerelateerde dingen kan vloeien.
Ja.
En of dat dan goed of slecht is, dat maakt niet uit. Voor zo'n bedrijf kan het interessant zijn om daar dan die management fees over te rekenen en zo.
Klopt, klopt. Het is eigenlijk meer hè, wat we zagen ook bijvoorbeeld, we hadden afgelopen week bijvoorbeeld Peaks. Peaks, P-E-A-K-S, dat is een Nederlandse beleggingsapp. Ik ken het qua naam, ik gebruik het niet, maar dan kun je gewoon ook in aandelen, ETF's, et cetera, kun je daarin handelen. Een beetje zoals de Giro, denk ik.
Mm-hmm.
Maar die gaan dus ook nu crypto ETF's toevoegen van CoinShares. En dat is ook weer typisch zo'n voorbeeld van, hey, we hebben een aantal klanten die erom vragen en willen de boot niet missen. Dus eigenlijk, het is inderdaad allemaal voorsorteren op een nieuwe bull market, hè? Want ze kunnen het wel allemaal aankondigen, maar ze weten niet of het ook gebruikt gaat worden.
Nee, klopt. Want dat is inderdaad een beetje het verschil. Wij brengen vaak het nieuws als ze het dan gaan doen.
Ja.
Of als ze het aankondigen. Maar het is ook, we hadden laatst een reeks aan nieuwtjes van die ETF's of fondsen uit in Amerika onder andere, die er ook alweer mee kapten na een half jaar of een jaar.
Klopt.
Die waren bij wijze van spreken echt op de top van de koers, lanceerden ze die boel. En toen donderden die koersen in elkaar. En dan is er geen instroom meer van allerlei nieuw geld voor die nieuwe producten.
Ja.
En die moesten die fondsen en zo dus gewoon weer sluiten. Het is echt niet zo dat als je iets met Bitcoin gaat doen, dat dat altijd goed uitpakt.
Nee.
Maar het is ook wel zo in Bitcoin, als je een dienst levert die waarom gevraagd wordt, en je kunt het een beetje goed in de markt zetten. Ja, dat zal niet van Apollo Global Management komen, maar dan is er wel ruimte voor je. Want echt nog lang, niet alles is al ingevuld.
Klopt, klopt. Het is inderdaad meer dat ze willen gewoon de boot niet missen. Of ze willen nu al een beetje die infrastructuur klaar hebben voor mocht er wel vragen naar komen.
En, ja, dat is wel zo. Als er weer een nieuwe hype zou komen en er komen weer nieuwe mensen in heel die industrie, dan weet je ook van gekkigheid niet waar je moet beginnen. Want het is niet zo dat er nu een soort van één partij is waar iedereen naartoe wordt gestuurd natuurlijk. Het zijn weet ik hoeveel verschillende die allerlei rare opties hebben.
Ja, ja, in Nederland ook. Hè. Je hebt ongeveer 2 miljoen mensen die dan waarvan ongeveer wordt geschat van hey, die hebben crypto's.
Wie maakte die schatting? DNB?
Waar zag ik dat nou? Ik denk het wel, ja. En
dat is wel veel.
Ja, in totaal, hè. Ja. En, maar ja. Aan de andere kant zijn er iets van 15 miljoen die nog niks hebben.
Klopt. En het merendeel zal tientjes of 100 euro werk zijn bij een van de grote beurzen.
Ja. Ja, natuurlijk. Je hebt dan moet je even misschien weer uitgaan van de werkende bevolking of zo. Of nou ja, goed, weet ook niet. Je hebt natuurlijk een hele rits mensen onder de 18. Ja. Maar, weet je, dus, er zijn er gewoon miljoenen Nederlanders die er überhaupt nooit iets mee gedaan hebben. Of
nee, maar dat is ook wel prima, hè? Want ik heb ook wel zoiets van... natuurlijk kun je gewoon op een willekeurige broker account wat Bitcoin kopen. Maar als je echt mee bezig gaat, dan moet je ook wel even je best doen om het te begrijpen. Of in ieder geval voor jezelf een beetje duidelijk hebben wat je ermee wil. Want anders ga je ook wel echt de malle molen in met al die koersbewegingen en zo.
Ja, ja,
zeg maar dat... als jij gisteren gehoord hebt van je neefje van Bitcoin is echt, dan moet je echt je spaargeld in stoppen en je doet dat vervolgens. En de eerstkomende 2-3 jaar zie je alleen maar minnetjes qua percentages, is dat niet bepaald goed voor je gemoedsrust. Je moet wel weten wat je koopt.
Nou, het is vooral die volatiliteit, hè, want dat laatst was er ook iemand die ik kende die er dan op zich wel best wel wat instak, maar ja. Ja, die was in het begin ook gewoon van wat gebeurt er eigenlijk? Weet je wel, ja. Het is echt best wel een shock van het is toch wel echt...
Ja, tegelijkertijd maar je moet het iets makkelijker
op die eurobalans staren.
Als je een beetje creatief die tech-aandelen erbij pakt van Netflix en zo, kun je laten zien dat het in de andere beleggingswerelden ook gebeurt.
Ja.
En dat is niet eerlijk, want het gebeurt daar misschien heel af en toe is in plaats van hoe het bij Bitcoin zo gaat, maar tegelijkertijd... Laat het wel zien dat je ook daar niet veilig zit met je eurotjes per se, als je niet aan risicospreiding doet enzovoort.
Precies. Hey, misschien even afsluiten met een leuk nieuwtje. BitMEX Renews. GLEP, Namenco's Bitcoin Developer Grant. Ja, het gaat over een Bitcoin ontwikkelaar. BitMEX is natuurlijk een grote exchange. Het is in ieder geval verlengd tot met mei 2023. Op zich wel opvallend, hè, want BitMEX gaat heel veel mensen ontslaan. Er is ook een managementwissel bij BitMEX. Volgens mij volumes vallen ook heel erg tegen. Maar desondanks gaan ze toch wel door met deze Bitcoin Protocol Researcher.
Ja, dat is mooi. Dat is ook wel echt heel belangrijk. Want kijk, we hebben het vaak over de industrienieuwtjes. En we pakken wel eens iets van updates en zo erbij. Maar die mensen zitten aan Bitcoin te bouwen. Om het makkelijker te gebruiken. Of makkelijker te laten gebruiken om het veilig te maken enzovoorts.
Ja.
Dus het is mooi dat die dan financieel gesteund worden. Ja, en BitMEX is ook wel logisch, hè, want dat was eerst echt een beruchte derivatenbeurs. En dat moet nu helemaal, moet ik dat zeggen, in de juiste vorm gegoten worden om nog door te mogen gaan. Maar dat houdt wel in dat het een heel ander soort markt is. En dat klantenbestand hadden ze niet. Gewoon de doorsnee gebruiker. Het waren wel veel degenerate gamblers natuurlijk daar.
Ja, nee, klopt, ja. Dus... Oké, okay, nou, voor het laatste nieuws ga naar bitcoinmagazine.nl of ga naar onze socials, zoals Twitter, Facebook en Telegram.
Ja, en dan hebben we nog bitcoinfocus.nl. Dus de nieuwsbrief voor Bitcoin Nederland. Daar kun je allerlei verdiepende artikelen lezen over actualiteit. Maar ook ons alle Arnold die reist eigenlijk de wereld over met allerlei verschillende Bitcoin invalshoeken. En vergeet Hub Bitcoin niet te liken en te reviewen en zo op het podcastplatform waar je luistert. En dan hoor je ons volgende week weer.
Yes.
Later.
Doei.